Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Volt op vrijdag. Geert-Jan Haan.
Welkom bij Volt op vrijdag, 26 april 2024. Elke vrijdag een update over het vallen en opstaan van Volt. En vandaag met Reinier van Lanschot, de nummer 1 op de Nederlandse lijst van Volt voor de Europese verkiezingen. Die zijn over een paar weken. Het komt eraan. Maar wat er al is gekomen, is een boek. Jawel, Reinier van Lanschot heeft een boek geschreven. Met op de voorpagina een recensie van Geert Mak. Een fantastisch Europa voor beginners. Glashelder en meeslepend. Fijn dat je er bent, Reinier.
Dankjewel.
Ja, ik heb hier niks meer aan toe te voegen dan natuurlijk als de grote Geert Mak dit zegt.
Ja, ik moet bekennen dat ik daar ook ongelooflijk blij van werd. Want ik heb alle boeken van Geert Mak gelezen. En in Europa deel 1, in Europa deel 2, grote verwachtingen. Met veel plezier. En hij kan niet alleen supergoed schrijven, maar heeft ook hele relevante bijdrages, vind ik, als het gaat over de gedachtenvorming rondom de Europese Unie. Dus toen hij aangaf dat hij het een leuk boek vond en zelfs glashelder en meeslepend, toen ben ik dagenlang blij geweest.
Ik heb zelfs ook plakplaatjes van je gekregen met Wij zijn Europa.
Ja, dat zijn tatoeages. Want de voorkant van het boek, de omslag, is geïnspireerd op een tatoeage. De bekende I love mom tatoeage, maar dan Wij zijn Europa. En ik heb ook honderden van die stickers die je vroeger bij kauwgomballen kreeg laten drukken. Met het logo van het boek Wij zijn Europa. Ik heb er sinds gisteren ook eentje op mijn eigen bovenarm geplakt. Die blijft als het goed is een paar dagen zitten. Omdat ik denk dat we ook wel Europa wel wat meer af en toe met trots mogen dragen. En er blij over mogen zijn. Omdat het de afgelopen 70 jaar ontzettend veel heeft gebracht. En als we onze toekomst beter willen begrijpen, helpt het om ons verleden ook echt goed te snappen. En ik vind dat in het Europese of in het gesprek over Europa er vaak nog allemaal misvattingen domineren. En een van die misvattingen is dat het de afgelopen 70 jaar allemaal ellendig zou zijn geweest voor Nederland en andere Europese landen. Terwijl het eigenlijk een gigantisch groot succes is geweest. En dat straalt dit hart ook wel een beetje uit.
Ja. Zoals je nu je eigen boek recenseert, 2 minuten lange ups en downs. Dus hoe we naar Europa kijken, het moet allemaal anders. Jij hebt er een visie op.
Ja.
Dat is wat je ook, denk ik, behoort uit te stralen als nummer 1 op de lijst van Volt Nederland bij de Europese verkiezingen. Ik krijg heel veel boeken nu binnen, want je merkt de campagne in aanloop naar de Europese verkiezingen is een beetje begonnen. Veel journalisten, maar ook veel Europarlementariërs of kandidaat Europarlementariërs, die komen nu op de proppen met boeken, met podcasts, van alles en nog wat. En ik wil gewoon aan iedereen vragen van wie ik een boek lees en die ik dan spreek. Waarom begin jij bij dit begin?
Ah.
In jouw geval inleiding een nieuw Europees verhaal.
Ja.
We leven in een tijd van verwarring. En dan heb je een introductie van ongeveer 3-4 pagina's. En dan heb je je boek opgesplitst in een aantal delen. Waarbij je in het laatste deel met name oplossingsgericht kijkt vanuit jouw visie. Waarom begin je op deze manier?
Omdat ik daarmee eigenlijk de context wil schetsen waarin ik dit boek wil plaatsen. Namelijk dat we in een tijd van verwarring leven waarin heel veel gebeurt. Waarin we oorlogen hebben, waarin klimaatverandering niet snel genoeg wordt aangepakt. Waarin er technologische vooruitgang is die in hoog tempo gaat. En waar wij eigenlijk niet echt vat op lijken te krijgen, doordat we vastzitten in verhalen uit het verleden. En met name vastzitten in het verhaal van de natiestaat. Waardoor we bij alle oplossingen voor problemen die we hebben als eerste denken, hoe kunnen we dit oplossen binnen ons land? Terwijl eigenlijk die problemen al veel groter zijn en we dus de vraag moeten beantwoorden, hoe kunnen we dit oplossen binnen Europa of misschien zelfs op grotere schaal? En ik merk dat in de politiek, weet je, nu de formatie is gaande. Het is een soort soap die zich grotendeels op Twitter afspeelt. Ja, het lijkt erop dat we verzanden in zondebokpolitiek, eigenbelang, polarisatie en eigenlijk het grote plaatje uit het oog verliezen. En daarom wilde ik in de inleiding die context even schetsen.
Je vertelde mij, als ik eraan terugdenk, ongeveer een jaar geleden dat je dit boek aan het schrijven was. Volgens mij zaten we in mei 2023 op een lekker terrasje hier in Amsterdam.
Ja,
toen je vol enthousiasme aan de Amstel hierover vertelde. Nou, toen wisten we nog niet van de verkiezingen in Nederland en van de formatie. Dus die inleiding die heb je op het laatst geschreven, zoals je dat misschien ook bij je scriptie doet, of als je daar aan terugdenkt.
Nou, een deel ervan heb ik wel weer herschreven in de laatste maanden eigenlijk. Zeker na de laatste Tweede Kamerverkiezingsuitslag.
En mag ik vragen, gelijk vol inspiratie of vol woede?
Ik denk vooral met heel veel motivatie om nog die extra stap te zetten. Dit boek heeft mij 3 jaar. Ik heb er 3 jaar aan gewerkt. Dat was zeker...
Nou, je zegt 3 jaar van je leven gekost.
Er zijn zeker die laatste loodjes die wogen wel echt zwaar. Want dan is het creatieve proces voor een deel ook voorbij. En dan moet je weer alle spelfouten dingen. Dus dat was wel een extra motivatie om dit op tijd af te maken. Maar wat bijvoorbeeld opvallend is. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. En ik begon met een paar hoofdstukken die ik eruit heb gehaald. Waarin ik vertelde over de dreiging die Rusland had toen richting Oekraïne. En dat we ons misschien wel moesten voorbereiden op een mogelijke oorlog en een tweede invasie van Rusland. En al die hoofdstukken die hebben we eruit kunnen snijden.
Nou, voor een deel staat het er nog wel in, hè? Dat je die gedachten toen had en dat je daar met mensen over sprak.
Ja, precies. Dus ik raak het wel nog aan, maar er zijn meerdere dingen die gesneuveld zijn in de laatste edit.
Ja. Wat ik interessant vind voor ons gesprek hierover, ik heb het dus gelezen. Het is een ongelooflijk rijk boek. Heel veel hoofdstukken. Er zitten ook wat plaatjes bij. Dat maakt het ook alweer grappig. Soms ben ik daardoor ook een beetje in verwarring, zeg ik erbij. Omdat ik denk, het is een ongelooflijk rijk, informatief boek. En nou, laat ik die vraag dan eerst maar gewoon stellen. Wie wil je hiermee bereiken? Want soms schrijf je ontzettend vlot.
Ja.
En soms schrijf je weer heel erg bijna theoretisch. Omdat je het goed wil uitleggen waarschijnlijk. Of zoals het hoort.
Ja.
Wie is je doelgroep?
Het allerbelangrijkste vind ik dat we het publieke debat over Europa verbreden en verdiepen. Oftewel, dat we ervoor zorgen dat mensen die normaal gesproken niet zoveel met het thema bezig zijn, zich er wel mee bezig gaan houden. Daarom heb ik het ook niet de uitstraling gegeven met Europese vlaggetjes of een landkaart. Of hele hoogtechnische verhalen vermeden, zolang dat nodig was. En ook mijn best gedaan om het vermakelijk te maken. Vandaar ook die plaatjes. Het is vaak een kwinkslag, een grap in. En ook op een andere manier te laten leven dan gebruikelijk is bij boeken over de Europese Unie.
Korte hoofdstukken,
ja. Zodat eigenlijk een vriend van mij die wel geïnteresseerd is in de thema's die nu spelen en ook best wel pro-Europees is en ooit op Volt heeft gestemd, maar er niet veel van af weet, dat die het leest, uitleest en denkt, oh, dit vond ik echt interessant. Het heeft me nieuwe perspectieven geboden, maar ook vermaakt. Want als we het niet vermakelijk maken, dan bereikt het denk ik geen grote groep. Dus aan de ene kant meer mensen die normaal gesproken niet met dit thema bezig zijn. En dat kunnen er in Nederland denk ik nog honderden duizenden zijn die wel geïnteresseerd zijn in een boek, maar niet hier dagelijks mee bezig zijn. En het andere is verdiepen. Als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dan zie ik toch wel vaak van, hey, ben je nou voor of tegen Europa? En dat slaat het debat zo plat dat we er weinig aan hebben. En ik hoop dus dat dit ook een visie duidelijk neerlegt en uitwerkt, waarin staat, oké, in de toekomst van Europa is dit waar wij met Volt naartoe willen. Mm-hmm. Die volwaardige Europese democratie. En dan kunnen mensen daar inhoudelijk op gaan schieten. Oké, als dat geen goed idee is, waarom dan niet? Of als het wel een goed idee is, waarom dan wel? En als je dit geen goed idee vindt, wat dan wel? En zo kunnen we het debat, denk ik, verdiepen. Dus verbreden en verdiepen.
Ja. Je maakt in je boek, je gaf het voorzetje al, redelijk gehakt van de nazistaat. Je maakt eigenlijk gehakt van hoe de afgelopen 2 eeuwen is gedacht over hoe we in Europa landen moesten opbouwen en vanuit het perspectief van hoofdsteden redeneren en niet vanuit het perspectief van één Europa. Wat ook alweer lastig is, want we hadden een EU, begon met 6 landen, ging naar 12, et cetera. Nu hebben we er, nadat de Britten eruit zijn gestapt, 27 en werken we toe naar een grotere Unie, waar eerst weer hervormingen voor nodig zijn. Een rode draad in jouw boek is meer Europa. En ik vraag me af, waarom meer Europa en niet een beter Europa? Waarom is dat niet de insteek geweest?
Ik
omdat het niet per se meer hoeft niet per se beter te zijn.
Nee, klopt. Meer van ditzelfde zou ik ook niet willen. Want dat is soms een misvatting als ik het heb met mensen over Volt en over de Europese verkiezingen. Dat ze zeggen, oh ja, jullie zijn de meest pro-Europese partij, dus jullie vinden alles wat er in Europa gebeurt fantastisch. Dus nou ja, ja, we zijn heel erg voor verdergaande Europese integratie en in die zin de meest pro-Europese partij, maar ook de meest kritische. Want er zijn veel schandalen, er is corruptie, er zijn problemen zoals de Brussel-Straatsburg verhuizing van het Europees Parlement, om maar eventjes 3 dingen te noemen, maar ik kan er nog 10 noemen. En die moeten allemaal beter worden aangepakt. Maar beter alleen is onvoldoende. Neem bijvoorbeeld onze veiligheid. Als we zeggen van nou ja, oké, we gaan onze samenwerking op het gebied van veiligheid beter op elkaar afstemmen, dan zet dat te weinig zoden aan de dijk. Terwijl we leven in een tijd van onveiligheid met meerdere oorlogen op ons continent, moeten we ook veel sneller integreren. Dus het is niet alleen beter samenwerken, maar ook intensiever en meer Europese coördinatie. Datzelfde geldt voor migratie, datzelfde geldt voor klimaatverandering, voor digitalisering en voor hoe we omgaan met onze democratie. Dat probeer ik ook in het boek te beschrijven, hoe eigenlijk de democratie onder druk staat eigenlijk de hele wereld. En wat we daaraan kunnen doen om dat tegen te gaan. En dat moet zich ook binnen een Europese context afspelen.
Mag ik een voorbeeld geven?
Ja.
Van, kijk, jij beschrijft in je boek, en dat vind ik interessant, daar ben ik zelf ook dagelijks druk mee, Brusselse richtlijnen.
Ja.
Dus wat komt er nu vanuit Brussel, wat komt er vanuit Nederland? En wat is dan goed en wat is dan slecht? Dat is vaak de zwart-wit discussie die wordt gevoerd. En er zijn inderdaad heel veel richtlijnen vanuit Brussel. En hoe dat dan werkt, is dat Brussel dus sturing geeft om ervoor te zorgen dat we in alle EU-landen bijvoorbeeld een ondergrens hebben van het gebruik van giftige stoffen in ons werk. Denk aan asbest. Maar het is uiteindelijk aan de lidstaten om dan daar prioriteit aan te geven. Dus Nederland mag zelf bepalen of ze het belangrijk vinden dat ze heel veel geld er tegenaan gooien voor campagnes tegen het gebruik van asbest. Of dat het ook vorm krijgt met beleidsmedewerkers die ermee aan de slag gaan. Dus Brussel bepaalt een waarde, een uitgangspunt. En het is aan de lidstaten om dat in te vullen.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Oh, dat vind ik in sommige gevallen heel erg goed. Ja, dus in dit ene voorbeeld werkt dat wel en in andere voorbeelden werkt dat niet.
Want in je boek schrijf je dat je vindt dat de Europese Raad, de lidstaten, ja, dus in feite te veel macht hebben.
Ja, klopt. Maar dat bedoel ik niet per se op dit punt. Dat bedoel ik eigenlijk meer bij de belangrijkste beslissingen die worden genomen, die vinden nog steeds plaats in de Europese Raad. Dus als we het gaan hebben over de uitbreiding van de EU, als we het gaan hebben over of we bepaalde gezamenlijke leningen moeten aangaan, als we het gaan hebben over hoe we de defensiesamenwerking willen inrichten, dan ligt de beste en of de belangrijkste beslissingsmacht ligt daar. En ja, in het boek geef ik het voorbeeld van 27 collega's die samen uit eten gaan en allemaal een veto hebben.
Ja, jij hebt een appgesprek, fictief appgesprek in je boek geplaatst. Dat is wel grappig.
Ja, ik dacht, het is een fictief appgesprek tussen 27 collega's die gaan eten en allemaal eigen wensen en behoeftes hebben en daar al niet eens uitkomen. Nou ja, laat staan, doordat iedereen dat veto heeft en verschillende opties tegenhoudt. Maar laat staan als je met 27 landen probeert om met hele grote belangen zo'n beslissing te nemen. Ja, dan houdt dat veto ons in een soort wurggreep, waardoor we verlamd worden en veel te weinig gedaan krijgen. En dat is ook zo zonde. Als ik naar de Europese Unie kijk, dan zie ik ook heel veel onbenut potentieel. En in het boek wil ik dus niet alleen maar zeggen, dit gaat er mis, maar ook zeggen, dit zijn de kansen en die moeten we pakken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verdere integratie van de interne markt, dan kan dat volgens onderzoek in 2032 2.800 miljard euro per jaar extra aan economische welvaart in de Europese Unie oplevert. Dat is zo'n astronomisch hoog bedrag. Maar ja, daarvoor moeten we wel ondernemerschap meer stimuleren. Moeten we er wel voor zorgen dat we de kapitaalmarktunie integreren. Dat is een beetje technisch, maar dat zorgt ervoor dat je als ondernemerschap, als onderneming makkelijker geld kan lenen. En dat zijn een paar voorbeelden van het onbenutte potentieel, waarvan ik hoop dat met onze visie dat potentieel wel benut kan gaan worden.
Ja, het is wel jammer dat dat dossier van die kapitaalmarktunie nu net weer gekaapt wordt, want daar is grote vooruitgang in Brussel. Dus de VVD, D66, ja, die zullen daar ook voor zijn, want die trekken nu aan die kar.
Ik hoop met dit boek zoveel mogelijk partijen te inspireren om precies dit beleid over te nemen. Dus Op het moment dat andere partijen ook voor een kapitaalmarktunie-integratie zijn, sta ik te juichen. We hebben al best wel veel gezien in de afgelopen jaren dat andere politieke partijen standpunten van Volt hebben overgenomen. Ah, ik vind dat fantastisch.
Als je ziet dat Enrico Letta, Italiaan, oud-premier, nu die kar trekt, hè, voor die kapitaalmarktunie. En je ziet dat Mario Draghi ook als een soort Europese econoom van buitenaf nu bezig is met de Europese economie verbeteren. Als je ziet dat Mario Monti dat in het verleden heeft gedaan. En als je dan ziet wat de track record van Italië is op economisch gebied binnen de EU. En nadenkt over hoe de Italiaanse ideeën van economie soms helemaal niet overeenkomen met de Nederlandse of de Duitse. Wat zegt jou dat dan? Zegt jou dat dat je hier te maken hebt met mensen die vanuit Europees perspectief kijken naar het verbeteren van de Europese Unie, van Europa, en niet meer met Italiaanse bril? Ik zat me dat laatst af te vragen. Al die Italianen die ineens op die economische posities Europa adviseren.
Dat is inderdaad wel grappig. Alhoewel Mario Draghi natuurlijk meer vanuit de Europese Centrale Bank heeft gewerkt, maar ook wel
veel
vanuit. Hij is ook premier geweest. Maar dus ik denk dat hij met zijn Europese Centrale Bank ervaring het vanuit Europa benadert. En ik ben vooral heel blij dat wij het hier nu over hebben. Want dit is precies het gesprek wat ik hoop, als ik het heb over de verdieping van het debat, dat we hier met elkaar in discussie over gaan. Oké, misschien kijken zij vanuit een Zuid-Europese bril. Ik weet niet of dat zo is, maar stel dat het zo zou zijn. Wat willen wij dan daar tegenover stellen en waarom?
Als het Noord-Italianen zijn, dan zullen ze wat eerder bij ons gedachtegoed aanschurken dan als het Zuid-Italianen zijn.
Die kans is groot, ja. En Draghi zei deze week ook van we hebben echt radicale hervormingen binnen de Europese Unie nodig.
Radicaal? Dat is jullie term.
Nou ja, ik denk dat eigenlijk goed samenvat wat ik ook in het boek probeer neer te leggen. We moeten nu snel stappen gaan maken. Want anders is de toekomst iets wat ons volledig overkomt en waar we heel weinig over te zeggen hebben. En misschien is dat ook wel een interessant om even uit te lichten. In het boek beargumenteer ik dat de Europese Unie eigenlijk onze soevereiniteit vergroot. En ik merk dat als ik dat op social media en in gesprekken met mensen op straat vertel, dat veel pushback krijgt. En dat mensen zeggen, ja, je klopt niks van.
De Nederlandse soevereiniteit of de Europese soevereiniteit?
Ook de Nederlandse soevereiniteit. En ook de soevereiniteit van mensen zoals jij en ik. Want uiteindelijk gaat het erom, kan je zinvolle zeggenschap hebben? Kan je je omgeving en je toekomst een bepaalde richting opsturen? En op het moment dat je dat helemaal in je eentje doet, kan dat niet. Het is een beetje als een kluizenaar die in een grot zit. Die kan in zijn eentje misschien wel alles in die grot bepalen, maar als hij een keer ziek wordt, heeft hij geen hulp. Of als het een keer een slechte oogst is, heeft hij misschien geen eten. Terwijl als je vanuit die kluizenaar naar een dorp gaat waarin je gezamenlijk samenwerkt, ja, dan sta je veel krachtiger. Dan heb je misschien niet alles te zeggen in dat dorp, maar heb je uiteindelijk wel veel meer te zeggen over je eigen leven. En op eenzelfde manier is de Europese Unie voor ons die overkoepelende manier om meer te zeggen hebben over bijvoorbeeld hoe we omgaan met tech. Als wij uit de Europese Unie zouden zijn, dan zouden we daar niks meer over te zeggen hebben. Terwijl we nu grote Amerikaanse techpartijen kunnen dwingen om aan bepaalde wetgeving over privacy te voldoen, bijvoorbeeld. Eigenlijk de dingen die ik zie in de Nederlandse politiek die pleiten voor minder Europese integratie en steeds minder en minder, dat leidt er volgens mij toe dat we arm, onveilig worden en ook veel minder soevereiniteit hebben dan binnen de Europese Unie.
Maar wil jij niet zoveel meer Europa dat je in een volgend boek misschien een pleidooi houdt voor de afschaffing van Nederland?
Nee, dat zou ik niet zeggen eigenlijk. Want Nederland heeft ook als bestuurslaag heel veel te bieden, de Rijksoverheid. Het is nog steeds een belangrijk orgaan. En ik ben natuurlijk ook iemand die ook van Nederland houdt. Ik hou ook van Europa en ook van Amsterdam en ook van Maastricht, waar ik net naartoe ben gegaan. En die identiteiten die kunnen naast elkaar bestaan. Dat probeer ik ook in het boek uit te lichten, dat de Europese Unie juist een beschermende laag is voor die identiteit. Ook iets wat weinig mensen volgens mij doorhebben, want je hoort vaak, meer Europese integratie gaat leiden tot meer eenheidsworst, culturele eenheidsworst. Maar eigenlijk is de culturele en regionale diversiteit in Europa in de afgelopen 70 jaar vooral door de natiestaat ten onder gegaan. En de Europese Unie wil juist zoveel mogelijk die regionale en lokale culturele diversiteit stimuleren. Nederland hoeft zeker niet afgeschaft te worden.
Nou, dat is precies een puntje dat ik nog aan je wilde vragen om uit te leggen. Het is heel klein hoor, maar jij geeft wat voorbeelden in je In je boek over die culturele eenheidsworst bijvoorbeeld, dat je zegt van ja, dat we allemaal naar Taylor Swift en luisteren naar McDonald's gaan, dat is eenheidsworst. Aan de andere kant, een lofzang op Netflix, want daardoor komen wij in aanraking met Casa de Papel. Dat is toch een beetje een tegenstelling. Het gaat jou erom dat we niet de Amerikanisering te ver doorvoeren en dat we openstaan voor de andere culturen. Maar ja, dat zijn dezelfde middelen natuurlijk. Dat komt door muziek, dat komt door tv.
Ja, dus dat is inderdaad een beetje tegenstrijdig. Wat ik daar denk ik mee probeer te zeggen is dat de monocultuur die we soms zien in de wereld in deze eeuw, die komt volgens mij doordat er hele grote bedrijven zijn die zo erg bijna monopolieposities hebben dat ze hun cultuur op kunnen leggen. En de tegenhanger daartegen is de Europese Unie, want die is groot genoeg om daar iets tegenover te kunnen stellen.
Maar de EU is toch niet tegen grote bedrijven?
Nee, niet per se. Maar het kan er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat X of een ander sociaal medium niet allemaal met algoritmes bepaalde ideeën jouw kant op kan sturen. En dat kan Nederland in zijn eentje niet.
Ja, het voorbeeld van social media snap ik. Ja. Maar tegelijkertijd, je kan ook een Europees social medium krijgen met iemand die uit Duitsland of Italië of Nederland komt, maar dezelfde karaktertrekken heeft als Elon Musk. En dan heb je precies dezelfde situatie. Dus dat hangt toch niet zoveel samen met waar het vandaan komt?
Het hangt er wel mee. Inderdaad, want als dat zo'n Duitse X-versie zou bestaan, dan zouden wel de Europese regels ervoor kunnen zorgen dat daar privacy wordt gerespecteerd. Dat we daar elkaar niet met de dood bedreigen zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.
Trollen tegengaan,
dat soort dingen.
Ja.
Ook daar gaat het over in het boek, over de ondermijning via digitale middelen vanuit Rusland bijvoorbeeld. Hoe er structureel miljoenen van dat soort trollen ons proberen te beïnvloeden. En wat we daartegen moeten gaan doen om dat te voorkomen. Dus er staat veel in.
Er staat zeker veel in.
En toch is het maar kleine 200 pagina's. Ik heb mijn best gedaan om het zo compact mogelijk te houden, zodat het niet te veel werd en dat het niet voelt als huiswerk voor iemand die deze meivakantie ergens even de rust heeft om te lezen.
Nou, wat ik zei, het is een rijk boek. Dat is ook wel een aardig woord om te zeggen. Er staat zoveel in dat ik het wel even moet laten bezinken.
Ja,
maar dat is misschien ook de bedoeling.
Ja, dat is misschien ook wel de bedoeling dat die verdieping ervoor zorgt dat je het even kan laten bezinken. Er later nog een keer op terug kan grijpen van hey, wat werd hier nou over gezegd?
Ja, hoofdstukje per dag in de meivakantie misschien. Twee vragen nog.
Ja.
Eén, ik ga toch nog een voorbeeld geven van ben je nou voor meer Europa of voor beter Europa?
Ja.
Neem het voorbeeld van ziekteverzuim. Nederland heeft een rijk sociaal stelsel en vangnet. Dus als ik in dienst ben van BNR en ik word ziek, dan krijg ik 2 jaar lang doorbetaald. Als ik mijn been breek op wintersport, krijg ik doorbetaald door de werkgever. Ja. In heel veel andere landen in Europa is dat niet het geval. Dan kun je denken, wat hebben we het goed in Nederland geregeld? Dat zou een blauwdruk voor Europa moeten zijn. Maar als je dat naar Frankrijk of naar Bulgarije zou exporteren, die kunnen dat financieel op deze manier helemaal niet aan. Je moet dat hele land anders sociaal-economisch gaan inrichten. Heb jij daar een idee bij hoe je dit dan toch volgens op een Brussels niveau kan neerleggen, waardoor je ook, want sociaal is een van de pijlers van Volt. Hoe maak je Europa socialer, terwijl je het ook economisch draaglijk houdt voor die verfoeide natiestaat?
Ja, dat wat ik in het boek ook aangeef. Het is misschien niet letterlijk dit voorbeeld, maar
Je snapt het voorbeeld.
Ik snap het voorbeeld. En een van de dingen die ik in het boek ook benoem is van we zien een grote groep mensen in Europa die niet rond kan komen, die gewoon iedere maand worstelt met kan ik mijn rekeningen wel betalen? En daar zou eigenlijk een eerlijkere verdeling moeten zijn van welvaart. Maar de verschillen daarbinnen tussen landen zijn zo groot en ook de dynamiek die dat bepaalt is zo anders dat je dat niet vanuit Europa als één klap hetzelfde moet opleggen. Kijk, de grote trend die we moeten doen is denk ik erfbelasting en vermogensbelasting verhogen en loonbelasting verlagen. En dat is volgens mij de richting die we in de hele Europese Unie wel de juiste richting is. Maar de uitwerking daarvan kan heel anders zijn, omdat de erfbelasting in Italië volgens mij 6% is en in de andere landen tegen de 50% aanschurkt. Wat ik in mijn boek beargumenteer is dat die verdere integratie, die moet hem vooral die moet vooral plaatsvinden op het gebied van bescherming van de democratie, op het gebied van de economie, op het gebied van klimaatverandering, veiligheid, migratie en digitalisering. Dat zijn 6 hele grote thema's, maar allemaal thema's waarvan ik zeg, die kan je het meest effectief aanpakken op dat Europese niveau.
Ja, en als, bedoel je daarmee dat bijvoorbeeld een groot thema als gezondheid, dat dat deels ook wel een nationale bevoegdheid kan blijven?
Ja, precies dat bedoel ik. Ja.
Oké, want als je doordenkt over hoe wij dat sociale vangnet hebben opgezet, dat kunnen we natuurlijk betalen doordat we decennia lang gas vanuit Groningen hebben geëxporteerd. Dat heeft ons rijk gemaakt, Reinier. Dat heeft Bulgarije niet, bijvoorbeeld. Nee. En die voorwaarden kun je daar ook dus eigenlijk niet creëren.
Nou, ik denk dat er ontzettend veel economische kansen liggen als we in Europa slimmer omgaan met onze economie. Dat raakte ik eerder in deze podcast al aan in het astronomische bedrag van hoeveel we kunnen verdienen. En ik denk ook dat in de oplossing van klimaatverandering het verdienvermogen van de toekomst van Europa besloten ligt.
Nu ben je een soort Mark Rutte.
Wat dan?
Nou, de verduurzaming als melkkoe.
Nou ja, ik denk
groene
dat
het, economie, ik, verdienen ik, aan de groene economie.
Ik denk dat we dat kunnen doen en ook moeten doen. Dan gaat het ook veel sneller namelijk. Tuurlijk, klimaatverandering is op zichzelf al genoeg reden om allemaal acties te ondernemen. Maar als je dat dan doet, doe het dan op een slimme manier dat we er ook wat aan hebben.
Hey, tot slot, is dit nu de visie van Reinier van Lanschot of is dit de visie van Volt Nederland of van Volt Europa?
Ik zou zeggen, het is het overgrote deel mijn visie, maar ook een heel groot deel de visie van Volt Europa. Dus eigenlijk staat er denk ik niks in wat niet ook in de visie van Volt Europa staat. Maar heb ik dat ingekleurd op mijn eigen manier. Daarom noem ik ook in het dankwoord dat er letterlijk tienduizenden Europeanen de afgelopen jaren een co-creatieproces, om even een populair woord te zeggen. Maar het is het wel echt. Gezamenlijk hebben gewerkt aan de Europese visie van Volt. En de dingen die daar binnen het belangrijkste zijn voor mij, die heb ik in dit boek uitgelicht.
Dus er is niks wat echt op zijn Reinier van Lanschots wordt naar voren gebracht.
De manier waarop het naar voren wordt gebracht is helemaal eigen. Maar ja. Het komt wel voor zover ik dat nu kan zeggen, helemaal overeen met het Volt-beleid.
En je begrijpt dat ik nu alle Volters natuurlijk uitdaag om mij een mail te sturen of een berichtje via dat verfoeide X.
Met iets wat niet klopt.
Met iets dat niet overeenkomt met het, met het Volt-beleid. Ja, dan wordt het toch de RVL, de Reinier van Lanschot-partij, denk ik.
Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Gelukkig niet. We hebben het zo georganiseerd dat we als beweging juist de leden het allerbelangrijkste hebben gemaakt in heel Europa. Dus die houden altijd het meeste zeggenschap en dat is maar goed ook.
Dankjewel voor dit boek. Wij zijn Europa, Reinier van Lanschot, Bot Uitgevers. En dankjewel voor de tattoos. Mijn dochter zou zeggen Toeta en ik denk dat ze deze nog zou gaan dragen ook. Dan moet ik er wel even uitleggen waar die op is geïnspireerd.
Ja, ik vind Toeta een mooi woord. Die ga ik erin houden. Als je ook een Toeta wil, stuur me een DM.
Dit was Volt op vrijdag. Tot vrijdag.
Hoi.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.